Hebben jullie het licht nodig van de... Zal ik het doen?
Welk licht?
Nou, we hebben allebei, maar... Het is soms wel nuttig om het licht aan te doen als, je, als het donker is.
Het is ook mooi als je dan kijkt, dat je, hoe verder je hart opent, hoe meer licht erin kan stralen, hoe meer het vruchtbaar gaat groeien.
Nou, zo is het ook precies, ja.
Alle ramen open zijn groeien omhoog.
Ja. Ja, het belangrijkste is als je hart open staat, inderdaad. Dan kan het licht stromen naar binnen. Helaas, de meeste mensen hebben niet zoveel behoefte aan dat licht. Want toen de Heer Jezus in de wereld kwam, als het waarachtige licht, toen hebben ze ook de duisternis liever gehad dan het licht. Omdat hun werken boos waren, zegt de schrift. Brengt ons meteen bij het onderwerp ook weer van vandaag. Het lijden dat in deze wereld is. Wou ik nog over spreken, wat ook wij als gelovigen kunnen meemaken. Vorige keer hebben we vooral stilgestaan bij het lijden wat we als gelovigen ook kunnen meemaken in verband met ziekte. En zelfs overlijden als gevolg daarvan. Wat is daar nu de zin, de oorzaak van? Een ander aspect waar ik nu mee begin is dat het lijden wat in de wereld als ellende, narigheid ervaren wordt in allerlei vormen. En dat soms door sommigen bewust en door anderen onbewust aangedaan wordt. Hoe komt dat eigenlijk? Wat is daar de reden en de oorzaak van? De Bijbel zegt, en ik citeer het maar in Prediker 9 vers 3. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet, dus in deze wereld, dat eenderlijk ding allen wedervaart en dat ook het hart der mensenkinderen vol boosheid is en dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart. En daarna moeten ze naar de doden toe. Het is wel heel erg cru wat Prediker zegt, maar kort gezegd, het leven bestaat dus bij de mens, van de natuurlijke mens, ook van nature dus al, uit boosheid in hun hart. En als dat dan eenmaal voorbij is het leven, dan moeten ze naar de doden toe. Zo wordt het even cru gezegd. Maar wat wel aangegeven wordt in dit vers is dat de mens van nature boos is en dat de boosheid in zijn hart schuilt. Het Nieuwe Testament, daar begin ik dan maar te lezen, Romeinen 6. Wat ik net citeerde was Prediker 9 vers 3, voor wie dat niet zo gauw had meegekregen. Romeinen 6 vers 17 wordt over ons als gelovigen gezegd dat wij voorheen wel degelijk dienstknechten of slaven van de zonde waren, maar nu niet meer. De mens is namelijk een slaaf van de zonde, die heerst over ons en daaruit komen ook al deze nare dingen voort die de mensen doen. Romeinen 6 vers 17, daar staat: maar God zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Wij hebben dus een keuze, wij kunnen kiezen of wij inderdaad de leer, de gezonde leer, het woord Gods willen gehoorzaam zijn of niet. De mens van nature kan dat niet. Lees maar mee wat in vers 19 staat. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid. Dus daar is de mens van nature aan onderworpen, aan onreinheid, ongerechtigheid en het leidt tot meer ongerechtigheid. Dat is de mens van nature. Maar wij als gelovigen hebben voorgehouden, staat in vers 19, de tweede deel. Alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. En wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Het loon of de bezoldiging der zonde is de dood. De scheiding die er nu al bestaat, maar die uiteindelijk uitloopt op de tweede dood als men niet voor God kiest. Want dan krijgt men het leven God. Hier wordt ook over vrucht gesproken. De vrucht van de natuurlijke mens. En dat is de goddeloosheid en de bron daarvan is uiteraard omdat hij een zondaar is en de zonde in zijn leven heerschappij heeft. Romeinen 3, ik lees het maar niet, want je wordt er niet vrolijk van, maar daar vind je een beschrijving vanaf vers 9 van de mens, de goddeloze, de zondaar. Zowel Jood als heiden, maakt niet uit, allen zijn ze onder de zonde, zegt de schrift van nature. En de Bijbel zegt dat er niemand is die goed doet. Dat ze allen zijn afgeweken, dat ze tezamen onnuttig zijn, dat hun kelen geopend graf is en dat hun voeten zich spoeden om bloed te vergieten. Dat is een beschrijving van de Bijbel van de natuurlijke mens. Daar komt dus dikwijls die ellende uit voort. Dat lijden, wat men dan zo noemt, die in deze wereld is, wat aangedaan wordt door mensen die de zonde dienen. Dat is de eerste bron die we in de schrift tegenkomen. Dus niet opwekkend in Romeinen 3 te lezen. Maar gelukkig staat er, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, maar worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, die van God, door de verlossing die in Christus Jezus is. Je kunt er dus wel van bevrijd worden. En dat is dan ook wat God gedaan heeft. God biedt een weg ter verlossing om te ontkomen aan de heerschappij van de zonde en de dood. En daartoe moet je wederom geboren worden. En de Heer heeft daar de schuld en de zonde gedragen aan het kruis voor ieder mens. Dus de Heer Jezus die dus de weg ter verzoening mogelijk heeft gemaakt. En dat wordt gepredikt. Maar van nature is de mens een zondaar, daar is dus ook dikwijls de bron en dus de oorzaak van al die ellende en dat lijden wat in de wereld terug te vinden is. Wat je dagelijks over je heen gespoeld krijgt als je de krant leest of de televisie aandoet. Dat is een van de belangrijkste oorzaken. Dikwijls geeft men God de schuld ervan. Maar dat is niet terecht. God heeft zelfs een weg ter verlossing geboden. Het komt voort uit het verkeerde hart van de mensen. De Heer Jezus zegt dat in Marcus 7, leest u maar mee. En wie twijfelt nou aan de woorden van de Heer Jezus? Ik niet. En hij kon het weten. Marcus 7, vers 21. Komt uit het hart voort. En dat wil zeggen uit het binnenste van de mens. Daar staat in vers 21... Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. En ik zou gelaten erbij kunnen aanhalen en dan staat erbij en dergelijke. En daar gaat het over de werken des vleeses. Dat zijn deze dingen ook. Die komen uit het hart voort. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Dat is de bron. De oorzaak ligt hem dus in het verkeerde hart van de mens. Dat is de eerste wat de Bijbel erover zegt. Daarnaast komen we in de Bijbel natuurlijk ook tegen dat het verband houdt met het verkeerde denken van de mens. Lees maar mee in Efeze 4. Maar dat houdt natuurlijk direct met elkaar verband. Het hart en het denken is in sommige schriftplaatsen ook synoniem in de Bijbel. Efeze 4, vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Het woord gemoed wordt ook vertaald met zin en heeft ook de strekking van het denken. Inwendige. En wat staat er dan? Het is ijdel, dus zinloos, heeft geen doel in zichzelf, geen wezenlijk doel. En dan staat er in vers 18... verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Zie je wel, heeft dus nauw met elkaar te maken, want het hart is verhard, met een D aan het eind, en dat betekent dat het ongelovig is, een boos en overspelig hart. En daaruit komen deze dingen voort, en daarom is het denken ook verduisterd, het verstand is verduisterd. En wat ze doen is vers 19. Welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf en hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Ze zijn dus alleen maar gericht op zichzelf, op de bevrediging van zichzelf, in de ruimste zin van het woord. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. En dan is kortweg de boodschap in het volgende, dat we de oude mens zouden afleggen met zijn werken, praktijken, en de nieuwe mens zouden aandoen. Wat de mens van nature niet kan, want die heeft slechts een zondige natuur, kunnen wij wel. Wij hebben immers een andere heerschappij in ons leven ontvangen. Dat is de heerschappij van de genade en de werking van Gods geest in onze harten, die ons denken verandert. Dat is de Bijbel ook zegt, de Romeinen 12. Dat wij worden vernieuwd, veranderd door de vernieuwing van ons gemoed, ons denken. Wanneer we de welbehagelijke wil van God beproeven. Maar dit is dus de bron van allerlei vormen van lijden wat in deze wereld de mensen elkaar aandoen. De bron is hun zondige natuur, hun verkeerde hartsgesteldheid en hun verkeerde denken. En daar is God niet zozeer verantwoordelijk voor. Dat zit hem in de bron van de mens zelf. En notabene heeft God, heb ik al gezegd, een weg ter verlossing geboden om daaraan te ontkomen. En waar men dat niet wil, krijgt men te maken met de situatie van Romeinen 1. Laat ik dat ook nog maar even aanhalen. Romeinen 1. Waar gesproken wordt over de, wat we dan wel eens gemakshalve noemen, de passieve toorn van God. Die komt over de goddeloze mensheid. Maar dat zijn mensen die dus bewust ook de schepper afwijzen. Ze weten wel dat er een schepper is, maar ze willen zich niet voor hem vernederen. Ze zijn hoogmoedig. En deze toorn Gods, ja, sommigen denken dan, dit is dus een straf van God. Nee, het is veel meer het gevolg van hun eigen verkeerde keuze, waardoor God de mens loslaat. De toekomende toorn, die komt nog. Dat God actief de mensheid oordeelt, dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Hier wordt in vers 18 gesproken over de toorn Gods. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus zij houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Die drukken ze naar beneden. Die willen ze niet, die waarheid. Ze willen zich daar niet voor onderwerpen. Want God is waarachtig, het woord is waarachtig. Christus is de waarheid, maar die believen ze niet. En zelfs als ze nog nooit het evangelie hebben gehoord, dan nog kunnen ze uit de schepping ontdekken dat er een schepper moet zijn. Dat staat in de volgende verse. Ik lees maar in vers 19 verder. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping de wereld uit de schepselen verstaan en doorzien beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zijn. Men kan dus kort gezegd uit de schepselen, de schepping, de wereld ontdekken dat er een schepper moet zijn. Dat kan men wel. Natuurlijk heeft men er allerlei boodschappen voor uitgevonden dat het anders is ontstaan. Denk maar aan de evolutietheorie, maar niettemin. Als men eerlijk is, kan men dat ontdekken. En dan staat in vers 21, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, want daartoe is de mens geschapen. God heeft de mens geschapen om hem te dienen. Maar de mens is zijn eigen weg gegaan, en dat betekent dus dat ze hun vrijwillige keuze die ze hebben, gebruiken voor hun eigen doeleinden. En ze zijn dus verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Nou, dat stond ook in Efeze 4. Maar let wel, het gaat hier over notoren goddelozen, zoals we ze dan maar noemen. Mensen die bewust de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Dus de verticale relatie tussen de mens en de schepper afwijzen en dan blijft dus alleen de horizontale relatie over. Van mens tot mens. En dat drukt zich onder andere uit in wat hier staat, dat ze in oneerlijke bewegingen terechtkomen. Hun vrouwen hebben het natuurlijke gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. Dus de verhouding mannelijk-vrouwelijk is dan weg, met alle gevolgen van dien. En meer wil ik er nu maar niet over zeggen. Wat het nu om gaat is dat God als gevolg van hun eigen verkeerde keuze, dat ze de schepper afwijzen, hun loslaat. Als ze dan de Heer niet willen volgen, dan moeten ze de gevolgen van hun eigen verkeerde denken en doen en laten maar ondervinden. Dat is niet zozeer een straf van God, dat is meer de gevolgen van hun eigen verkeerde keuze. Want het heet hier in vers 27, aan het eind staat er, de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf een ontvangende. Het is hun dwaling waar een vergelding overkomt. Dat heet hier wel toorn van God, maar de toorn van God bestaat hierin of hieruit dat hij hen gewoon overgeeft aan hun eigen verkeerde denken. En dus de gevolgen zullen ze daarvan ondervinden in de praktijk. Er is dus geen leven, er is geen gemeenschap met God. Hij kan niet voor hen zorgen, want ze wijzen hem af. En dat staat hier een aantal keren in vers 24. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkander te onteren. En dat woord overgeven, dat staat hier een aantal keren in vers 26 opnieuw. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen, oneerbare handelingen. En er wordt hier bijvoorbeeld de homofilie genoemd en de vrouwelijke varianten van. En in vers 28 staat, en gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven, en daar staat dus eigenlijk wat de toorn Gods is, God heeft hen overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen. Een verkeerde zin wil zeggen een verwerpelijk denken. Hun denken is niet gericht op God, ze wijzen God af, dus is hun denken onjuist. Hun hart is vol duisternis en daar komen al de volgende dingen uit voort. En ik lees ze maar niet, maar er staat ook weer een heel lijstje van zondige dingen. Vers 29, vervuld zijnde met. Maar waar zouden wij mee vervuld worden? Met de geest, zegt de schrift in Efeze 5. Maar dit is waar de mens van nature mee gevuld wordt. En er worden allerlei ongerechtigheid genoemd. En dat wordt dus in zekere zin als een toorn van God beschouwd, omdat hij de mens die hem niet wil accepteren, gewoon loslaat. Als je mij dan niet wil, nou zoek het dan zelf maar uit. Het is natuurlijk dwaasheid. Want wat is er nou mooier om met de Heer door het leven te gaan dan zonder hem? Hij zorgt dan toch voor ons, maar de mens wil dat niet. Ze zijn goddeloos en wijzen dus de schepper af, geven hem geen heerlijkheid en eer, en komen dus in dat verwerpelijke denken terecht met alle gevolgen van dien. En daar komt dus ook voor een belangrijk deel veel van deze ellende en dat lijden in deze wereld uit voort. En daar hebben wij soms ook mee van doen. Je hebt toch allemaal wel ongelovigen om je heen die zulke dingen in meerdere of mindere mate doen. En je staat te midden van een krom en verdraaid geslacht. En het kan dus zijn dat het ons ook wel raakt. Wij hebben daarentegen een boodschap voor deze goddelozen. Men kan ervan verlost worden door de genade van God in Christus. Ander aspect is dat het lijden wat in deze wereld is ook mede het gevolg is van de invloed van de boze, de duivel. Dat is namelijk in 1 Johannes 5 vers 19, ik citeer, wij weten dat wij uit God zijn, maar dat de gehele wereld ligt in het boze. De gehele kosmos, staat daar, de gehele wereld ligt in het boze. Wil zeggen, in de invloedssfeer van de boze. En de boze is de duivel. En hij heeft het geweld des doods, zegt de schrift in Hebreeën 2. En hij is dus dikwijls ook de inspirator achter al die ellende. Zeker als het gaat om notoren goddelozen, ook al hebben ze het misschien niet eens in de gaten zelf. En de duivel werkt ook dikwijls via allerlei leringen van demonen, zegt de schrift. En dat zijn leringen die juist van God aftrekken. De Bijbel zegt in Efeze 2, laten we die dan maar lezen, die is duidelijk genoeg. In dit verband wordt het ook over ons gezegd, hoe wij vroeger waren. Maar het geldt dus nog voor de natuurlijke mens. Net zo goed in vers 1 staat, en u, gelovigen, Efeze 2 vers 1, heeft hem medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, dat is de natuurlijke mens, in welke gij eertijds gewandeld hebt, eertijds voor onze bekering, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, dat is ook een titel voor de duivel, van de geest die nu inwerkt, werkt staat er, dus nog sterker inwerkt, staat er eigenlijk. In ons werkt de geest Gods. In ons werkt het woord Gods. Maar in de natuurlijke mens werkt de geest die van de boze is. Elders heet het de geest van de antichrist. In 1 Johannes 4. Die nu werkt in de zonen, staat er letterlijk, der ongehoorzaamheid. De goddelozen, de ongelovigen. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. In de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Dat is wat de mens van nature doet. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar nu niet meer. De toorn Gods is van ons afgenomen. Want de schrift zegt, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien en de toorn Gods blijft op hem. Maar bij ons is die weggenomen. En ook de toekomende toorn zal ons niet raken. Maar in ieder geval is duidelijk dat hier sprake is van de oorzaak van veel van dat lijden en ellende. Achter de schermen werkt ook de boze. Door mensen heen. Maar we weten uit de schrift ook dat de Heer Jezus vlees en bloed deelachtig is geworden om juist de werken van de boze te doorbreken. In Hebreeën 2 staat dat hij de mensen die aan de dienstbaarheid onderworpen waren uit vrezen des doods hun leven lang, heeft verlost door zelf dwars door de dood heen, degene die het geweld des doods heeft, te overwinnen. Dat is Hebreeën 2 vers 14 en 15 in eigen woorden. De gedachte is dat de Heer de overwinnaar is. Hij heeft de kop van de slang reeds vermorzeld. En als je ze aan hem je onderwerpt, word je verlost van de heerschappij van de boze, van de heerschappij van de zonde, van de wet, van de dood. En kun je vanaf dat moment je onderwerpen aan het leven Gods en kun je ook het woord Gods in je laten werken. En dan komt de vrucht van de geest in ons leven tot stand en dan leef je tot eer van God. Dus dat is ook een belangrijk aspect wat in de schrift naar voren gebracht wordt. Verkeerd denken, verkeerd hart, de mens is een zondaar, boze werkt door de mensheid heen, met allerlei gevolgen. En daarnaast hebben we dan nog een aspect wat men dan ook wel eens aanhaalt van, maar al dat natuurgeweld wat er dan is, doet God dat dan? Als God dan liefde is, die vraag krijgt u dan altijd, hè? Waarom doet hij er dan niks aan? Dat is ook eigenlijk een beetje inconsequent van de mens, want zolang het de mens goed gaat, heeft men God niet nodig. Maar als er ergens iets verdrietigs, iets naars, iets ellendigs gebeurt, dan is het eerste altijd van, oh my God! En op zijn Engels dan, hè? En dan heeft men God opeens nodig. En nog erger, dikwijls geeft men God er ook nog de schuld van. Is dat terecht? Als we de Bijbel bekijken, dan heeft de Heer Jezus wel voorzegd dat dergelijke dingen ook zouden gebeuren. Ik denk aan de woorden uit Matteüs 24 bijvoorbeeld, waar de vraag is van, nou laten we dat maar even opzoeken, dat is misschien wel zo duidelijk, dan lezen we het. Matteüs 24, de vraag was naar de toekomst van de Heer, zijn aanwezigheid, en wat daarmee samenhangt, zijn parousia. Matteüs 24 vers 3 is dat. En dan geeft de Heer een antwoord op die vraag. En dan heeft hij het over gebeurtenissen die vanaf zijn dagen tot nu toe zouden plaatsvinden. Totdat hij zou wederkeren, zeg maar even globaal gesproken. En dan blijkt dat dat ook in toenemende mate het geval is. Vers 6 zegt hij, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet, het einde van de eeuw. Niet de wereld, maar de voleinding der eeuw. Waar hierover gesproken wordt. Dus het zijn zaken die moeten gebeuren. Vervolgens zegt hij, het ene volk zal tegen het andere opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen hongersnoden zijn en pestilentiën en aardbevingen in verschillende plaatsen. En de paralleltekst in Marcus 13, Lucas 21 voegen daar nog aan toe, beroerten en verschrikkelijke dingen. Het is niet te ontkennen dat bijvoorbeeld aardbevingen in de laatste decennia in frequentie zijn toegenomen. Zoek het maar eens na op internet, dan kun je dat zo kijken. En de frequentie in de laatste eeuw is behoorlijk toegenomen. En dat geldt ook voor andere dingen. Je hoort het allemaal via het nieuws. En waar heeft dat dan mee te maken? Vers 8 zegt, doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Smarten, weeën. De echte weeën komen pas in de dagen van de wederkomst van Christus. De grote verdrukking, dan zijn de weeën nog veel erger. En het heeft alles van doen met wat de schrift in Romeinen 8 noemt, dat de wereld als het ware in barensnood is. Zwanger, en die verwacht de openbaring van de zonen Gods. Christus met zijn gemeente. En naarmate dat zal plaatsvinden, zullen deze dingen ook toenemen. De weeën bij een geboorte, als de geboorte aanstaande is, nemen ook toe. Totdat daar de verlossing is, het kind geboren wordt. En dat is met deze schepping eigenlijk ook het geval volgens Romeinen 8. De schepping is in barensnood. Daarnaast leren we uit de schrift dat God zich verbergt. Dat is gewoon in zijn heilsplan opgenomen. Deze bedeling waarin we leven heet dan ook de bedeling der verborgenheid in Efeze hoofdstuk 3. De bedeling der genade Gods. God verbergt zich voor de wereld totdat hij weer zal verschijnen. En hij heeft dus geen zichtbaar ingrijpen van Gods wegen in de wereld. Zoals dat in het Oude Testament bijvoorbeeld wel gebeurde te midden van Israël. En dat is een van de belangrijke oorzaken van het feit dat er dus niets aan gedaan wordt. Het hoort bij het plan van God. In de ogen van de mensen is het dan zo dat ze zeggen, maar ja, God bestaat niet, God is dood. Wij zeggen, Christus leeft, God leeft. Alleen hij heeft zich verborgen. Hij heeft een tijd lang zijn handen van de wereld afgetrokken totdat hij wederkeert. Maar hij doet een werk in het verborgen. Dat is de roeping van de gemeente door middel van de prediking van het evangelie. En het is dus ook niet terecht om God daar de schuld van te geven. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, zegt Hebreeën 2 vers 7. Het is wel zo, maar we zien het nog niet, omdat dat nu hoort bij het plan van God. Dat is ook een belangrijk aspect. Daarnaast komt nog een andere vorm van lijden, die komt eigenlijk het meeste voor in de Bijbel. En dat is het aspect van dat wij als gelovigen lijden omwille van het geloof in Christus. Daar wordt nog veel vaker over gesproken. En daar wil ik dan de rest van de tijd nog enige aandacht aan schenken. Dat vind ik wel het belangrijkste aspect wat betreft dit onderwerp. En dat heeft alles van doen met natuurlijk de Heer Jezus die het lijden voor ons is ondergaan, in onze plaats heeft geleden. Het lijden des doods. Had dat zin? Had het lijden van de Heer Jezus zin? Ja. Lees maar mee. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vers 18. Deze brief van Petrus, daarin staat het thema lijden ook vooral centraal. We komen dat straks hoop ik nog tegen. Maar eerst dit vers maar even. Vers 18 van hoofdstuk 3. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij, rechtvaardig, voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Want hij is de weg en de waarheid en het leven. En door hem kan men tot de Vader komen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dus dit lijden wat de Heer Jezus op zich nam, had een doel. Het was voor de zonden, en hij is als rechtvaardige voor de onrechtvaardigen gestorven, opdat hij ons tot God zou brengen. En daarom spreekt de Bijbel ook over dat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En dat is het lijden des doods wat de Heer overkwam, in onze plaats. In Hebreeën 5 staat ook een mooie uitspraak als we het hebben over de Heer Jezus, die ook meteen voor ons tot lering is. Hebreeën 5, vers 8... En lees vers 7 er ook maar even bij, want dan zie je meteen hoe de Heer omging met de vormen van lijden die over hem kwamen. En hij bleef dan in de gemeenschap met God door het gebed, staat hier in vers 7. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. Dus ook bidden is een offerande. En verhoord zijnde uit de vrezen. Het geloof van Christus, de vrees voor God. En je ziet dat hij dus in zijn lijden op God gericht bleef. Door middel van het gebed onder andere. Dikwijls trok hij zich terug in de woestijn of op de bergen om in gebed met zijn hemelse vader te zijn. Belangrijk ook voor ons. Denk maar aan de wapenrusting. Het laatste aspect is juist het gebed. En dan vers 8. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Daar lees je soms overheen. Wat staat er wel? Wat heeft de Heer nu uit zijn lijden geleerd? Gehoorzaamheid. Dat is geloof. Dat is vertrouwen. Wat is dus voor ons tot lering? Als lijden omwille van het geloof in Christus, om mijnentwil, zegt de Heer, ons overkomt. Wat is een van de belangrijke doeleinden daarvan? Dat wij gehoorzaamheid leren. Dat betekent dat we meer en meer op God leren vertrouwen. Het brengt ons dichter bij Hem. Nader mijn God tot U, zingen we wel. Want daar is lijden zinvol voor. Want als ons lijden overkomt omwille van ons geloof, bij wie zoeken wij, als tenminste christenen zijn, ons heil? Bij de Heer. En dus drijft het ons in zekere zin dus naar Christus toe. En we leren er gehoorzaamheid door. De Heer Jezus kwam in de wereld om de wil van God te doen. En om zijn wil te volbrengen, zijn werk te volbrengen. Johannes 17 zegt dat hij kwam in de wereld om God te verheerlijken. Maar het bracht met zich mee dat hij leed. Hij werd verworpen. Natuurlijk, hij deed het omwille van ons. Hoewel in de eerste plaats terwille van zijn hemelse vader. Want hij zegt, ik ben in de wereld gekomen om uw wil te doen. En wij hebben er baat bij, prijst de Heer. Het was ook om onzentwil, maar in de tweede plaats pas. Om aan Gods gerechtigheid en rechtvaardigheid gestand te doen. Maar in ieder geval is duidelijk dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. De Heer bleef dus gericht op de waarheid, op zijn hemelse vader. En daartoe was het lijden ook voor hem zinvol. Leert ons dus ook gehoorzaamheid aan de waarheid. Dat is een van de aspecten van de zin van het lijden voor ons. Het hoort er gewoon bij. We zeggen wel eens, geloven is één ding en lijden is een ander ding. En veel christenen kiezen alleen voor geloven en niet voor het lijden. Dat kan niet, het hoort bij elkaar. Je leeft nu eenmaal in een wereld die verdorven is, die zondig is. Een krom en verdraaid geslacht, terwijl je daar te midden van wandelt als een kind van God. Als kinderen des lichts. Je hebt kinderen van de duivel en je hebt kinderen van God. Zegt de schrift in Johannesbrief. Je kunt daar dus niet aan ontkomen. De Bijbel zegt dan ook dat geloven en lijden bij elkaar hoort. Het is notabene genade van God. Laat ik het maar even lezen uit de Filippenzenbrief. Dus we zouden het lijden omwille van Christus dan ook niet uit de weg gaan. Het is niet leuk voor het vlees, dat ben ik met u eens als u dat denkt. Maar het hoort er wel bij. En het brengt ons dichter bij de Heer. We zullen daar nog een paar aspecten zien die daarover spreken. Eerst maar even Filippenzen 1. Daar staat in vers 29. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Betekent met betrekking tot Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Hoort bij elkaar. Dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Dus Paulus kende die strijd ook. En hij noemt dat elders de goede strijd des geloofs. In de Timotheusbrief. Dat is de strijd die wij hebben om vast te houden aan het woord van God, aan de waarheid. Om op God gericht te blijven, ondanks het lijden wat eventueel op onze weg komt. Want ja, je leeft in een wereld waar de wereld heeft geen behoefte aan God. En wij wel, dus het is altijd botsing in meerdere of mindere mate. En die strijd des geloofs is tevens genade van God. Vele christenen zijn blij met de genade dat ze behouden zijn, maar lopen liever voor het lijden weg. Het hoort niet zo. Het hoort erbij. We zoeken het niet, komt vanzelf. En dan mogen we ook ons vertrouwen op de Heer stellen. Onze zielen bij de Schepper aanbevelen, zegt Petrus dan. En het is dan ook dit lijden wat bij geloof hoort geloven plus lijden gaat samen. Wat in de Hebreeënbrief naar voren komt. Hebreeën 10, vers 32. Daar schrijft de apostel. Doch gedenk de vorige dagen in de welke nadat gij verlicht zijt geweest. Door de geest natuurlijk, of door het woord. Gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele, want er staat erachter wat het is, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Het overkwam hen zelf, of ze associeerden zich met broeders en zusters die het overkwam. En dat is inderdaad de werking van de liefde. Maar dat is strijd des lijdens, nadat ze verlicht geworden zijn, nadat ze tot geloof kwamen. Dan ontstaat die strijd. Maar in de volgende versen wordt ons gewezen op die toekomende heerlijkheid. Een beter en blijvend goed in de hemel. Een grote vergelding des loons. Een beloftenis die we mogen wegdragen. Behoudenis der ziel of beter verkrijging der ziel in deze versen. Daar zouden we op zien, dat deed de Heer Jezus namelijk ook. Als we kijken naar het leven van de apostel Paulus. Toen hij tot bekering kwam, weet u wat God toen zei, of de Heer Jezus zei over hem? Deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen aan de kinderen Israëls en de heidenen en voor koningen staat erbij en dan staat erbij en ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Stond al vast. Want ja, als je het evangelie brengt aan mensen, dan sta je in de gevarenzone, in de vuurlinie. Ik sprak een tijdje geleden met een broeder ik in een samenkomst tegenkwam, die doet aan straatevangelisatie. Die hebben kleine traktaatjes waar een stukje over het evangelie in staat. En die gaan gewoon naar markten toe, spreken mensen daaraan. Maar dan sta je direct in de vuurlinie, want je hebt van nature een mensheid die geneigd is om zich daarvan af te zetten. De strijd. Aan de andere kant hebben wij bijvoorbeeld dat als we gewoon in de Heer dienen ons leven, de Heer willen volgen, dat je ook allerlei vormen van strijd op ons afkomt, omdat men dat niet ziet zitten. Maar daar ga je het eigenlijk opzoeken. En dat is degenen die het evangelie prediken, die bevinden zich dus eigenlijk direct in de vuurlinie, zou je kunnen zeggen. En dat is wat Paulus ook deed. Hij bracht het evangelie. En als hij dan een opsomming geeft van wat hem allemaal overkomt, lees maar eens na in 2 Korinthe 6 en 2 Korinthe 11, dan noemt hij een heleboel dingen die hem overkwamen in zijn leven als gevolg van het prediken van een blijde boodschap. Gestenigd, schipbreuk geleden, en hij noemt nog veel meer dingen. En toch zegt hij, ik verblijd mij in mijn lijden voor u. Waarom verblijdt Paulus zich daar nou om? De natuurlijke mens, die wil dat niet. Die zoekt een uitweg. En onze oude mens zoekt ook een uitweg. Gelukkig weet ik ook dat de Heer onze grenzen ook kent. En dus de uitkomst geeft als het nodig is om het aan te kunnen. Maar het komt op onze weg. Wij zouden het niet uit de weg gaan. We zouden het accepteren en in de kracht Gods het in ons leven toepassen. En ons zelfs over verblijden. Zegt Paulus in Colossenzen 1, vers 24. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukking van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Hij verblijdde zich daarin. Waarom? Waarom kun je toch blijdschap hebben te midden van het lijden wat je omwille van Christus overkomt? Omdat het naar het vlees niet prettig is? Wel, omdat je weet dat lijden leidt tot heerlijkheid. En omdat het voor ons geloofsleven heel praktisch en nuttig is, omdat we dichter naar de Heer toe groeien. Meer vertrouwen op hem. Leest u maar eens mee wat Paulus er zelf zegt in 2 Korinthe 12. Het zijn gewoon een paar belangrijke voorbeelden in de schrift. De Heer Jezus bovenaan. Apostel Paulus toch ook. Een belangrijke prediker in de schrift. In 2 Korinthe 12 schrijft hij over deze dingen in vers 9 bijvoorbeeld en 10. Dan had de Heer driemaal gebeden en het antwoord was mijn genade is u genoeg. Vers 9 zegt, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik, een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Lijden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou ja, ik? Wie is dan eigenlijk machtig? Nou, dat stond in vers 9. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Dus dwars door het lijden heen, als je blijft vertrouwen op de Heer, krijgt Christus in ons meer en meer gestalte. Wij zijn zwak, maar Hij is sterk. En dan doet Hij zijn werk in ons leven. Dat is groeien dwars tegen de verdrukking in. Het is ook opvallend. Bepaalde planten die beginnen opeens te bloeien en te groeien als ze niet meer verzorgd worden. Dwars tegen de verdrukking in. Dat is ook wat Israël overkwam. Dwars tegen de verdrukking in groeide het volk groots. En verdrukking is dus ook zeer nuttig voor ons als gelovigen om juist te groeien in het geloof. Als je geen tegenstand, geen tegenslagen in je leven tegenkomt, dan kun je ook daar het hoofd niet aanbieden. Kun je ook daar niet mee leren omgaan. En juist die dingen zijn nuttig om ons vertrouwen op de Heer te stellen en te doen groeien. We gaan naar Jacobus 5, daar vinden we een ander aspect. Hier vinden we dus dat het gaat om de kracht van Christus die in ons gaat wonen. Daartoe is lijden dus ook nuttig, zinvol. Jacobus 5. Daar spreekt Jacobus over de profeten. In vers 11 en in vers 10. Vers 10 eerst. Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens. Dus we kunnen hier een voorbeeld aannemen. En der langmoedigheid de profeten, die in de naam des Heren gesproken hebben. Wie de Bijbel wel eens doorgelezen heeft, die weet wat de profeten allemaal overkomen is. Heel simpel als gevolg van het feit dat ze de woorden Gods spraken. Werd niet geaccepteerd, met alle gevolgen van dien. En dat heet hier het voorbeeld van het lijden van de profeten, maar er staat bij en der langmoedigheid. Wat leerden de profeten dus dwars door het lijden heen? Langmoedigheid. En de Bijbel zegt in Galaten 5 vers 22 dat dat een vrucht is van de geest. Dan wel een vrucht van het licht, zoals er straks even in de inleiding aangehaald werd. Dat is de werking Gods in ons leven. Dus lijden leert ons langmoedigheid. Een beetje een zwak synoniem voor langmoedigheid is geduld. Het is niet helemaal hetzelfde, maar je kunt het erin lezen. Denk maar aan de dagen dat God langmoedig was ten tijde van Noach. 120 jaar lang was hij geduldig voordat het oordeel kwam. En de Bijbel spreekt zelfs over onze dagen, 2 dagen zelfs, van 1000 jaren, de langmoedigheid des Heren, acht die voor louter zaligheid. Dus dat de Heer actief nog niet is met de gang van zaken in de wereld, dus geduldig is, dat kun je inderdaad voor lezen. Maar wat leerden dus de profeten, ondanks het lijden wat op hen kwam? Ze leerden geduldig hun vertrouwen op de Heer te stellen. Langmoedigheid. En het is bij ons ook een vrucht van de geest. Dat is ook dus de zin van het lijden. Daardoor leer je de Heer beter kennen en meer op hem vertrouwen. Het volgende vers geeft nog een ander aspect. Vers 11. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Nou is natuurlijk de geschiedenis van Job wel een hele bijzondere situatie, maar dat hem lijden overkwam, dat is duidelijk. Het einde des Heren wil zeggen dat er een omwenteling kwam, dat het weer ten goede gekeerd werd. Hij werd weer gezond, hij kreeg ook weer kinderen en zijn bezittingen werden 2 maal zo groot. Dus er kwam een ommekeer in. Maar wat wordt over Job zelf gezegd? De verdraagzaamheid van Job. Verloor Job zijn geloof, ondanks de ellende die hij in zijn leven tegenkwam? Ondanks het lijden wat op hem kwam? Nee, ik weet, mijn verlosser leeft. Hij had wel zijn vragen. Er staat in Job ook wel een aantal keren waarom. Maar niettemin verloor hij zijn vertrouwen op God niet. Ook al had hij wel een beetje verkeerd beeld van hoe het precies zat. Dat heeft hij later ook wel erkend. Maar niettemin, hij bleef op God vertrouwen, ondanks het lijden. Dat heet hier verdraagzaamheid. Het wordt vaker vertaald met lijdzaamheid. Het heeft de strekking van volharding, volstandigheid, door blijven gaan, ondanks het lijden. In de kracht van God. Dat is dus ook de zin van het lijden. Ga ik naar Jacobus 1, daar zitten we vlakbij, want het ging over verdragen. Verdragen, dan wel volharden. En hier staat het in relatie tot verzoekingen die ook in ons leven kunnen komen. Die kunnen ook voortkomen uit ons oude mens, ons vlees. En ze kunnen ook door de duivel op onze weg gebracht worden. Want die is de verzoeker. Maar in vers 12 staat: zalig is de man die de verzoeking verdraagt. En dat verdragen, verdraagzaamheid, in hoofdstuk 5 wordt daar ook genoemd. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degenen die hem liefhebben. Dus hier zien we dat verdragen van het lijden, hier genoemd als verzoeking, nuttig is voor de beproeving van ons geloof. In het begin staat dan ook dat die lijdzaamheid, die volharding, een volmaakt werk hebben, vers 4. Opdat gij volmaakt en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk zijt. En dat de beproeving van ons geloof lijdzaamheid werkt. Dat is vers 3 en 4. Dus verzoekingen komen op onze weg. Wat God betreft zijn het beproevingen. Want hij beproeft daarmee ons geloof. Opdat wij standvastig zouden zijn. Leren om op hem te blijven vertrouwen. En dan staat hier dat dat de kroon des levens geeft in de toekomst. Brengt je dus bij twee aspecten. Lijden is nuttig om ons geloof te beproeven, om dus meer en meer standvastig te blijven in de kracht van God. En het brengt ons ook bij het toekomstige aspect van lijden, dat het tot heerlijkheid leidt. We kennen allemaal wel de uitspraak in 2 Korinthe 4, hebben we vorige keer nog gelezen. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, bewerkt voor ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Het wordt dus zeer uitgebreid omschreven. Lijden leidt tot heerlijkheid. Romeinen 8 zegt het ook. Als we kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, vers 17. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Lijden leidt tot heerlijkheid. En het 18e vers van Romeinen 8 zegt: want ik houd het ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus wie nu lijdt om Christus, die vergadert zich nu al die schat van heerlijkheid, alleen wordt straks geopenbaard bij de rechterstoel van Christus. Het heet ook een kroon des levens. Of een andere toevoeging bij het begrip kroon, een kroon des roems of zo. Kroon der rechtvaardigheid. Dus dat is ook een aspect wat met het lijden te maken heeft. Ga ik naar 2 Timotheus 1. 2 Timotheus 1, vers 12. We hebben weer het voorbeeld van de apostel Paulus. In vers 11 staat dat hij door het evangelie wat hij toevertrouwd kreeg een prediker was. Staat: waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd. Kijk, dat is de andere kant. Ik word niet beschaamd. Want ik weet wien ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dus te midden van het lijden wat Paulus overkwam, als gevolg van de prediking van het evangelie, wist hij: ik word niet beschaamd. Nu niet. Want de Heer is met mij en zorgt voor mij. En zeker wat de toekomst betreft, want hij wist in wie hij geloofd had. En dat dat pand wat bij God is weggelegd, door God bewaard wordt tot die dag. En die dag, die komen we dan tegen in 2 Timotheus 4, vers 8. Nadat hij zegt heeft: ik heb het geloof behouden, ik heb de loopbaan gelopen. Dan zegt hij: voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag zal geven. Dus dat pand blijkt de kroon te zijn, de kroon der rechtvaardigheid. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Lijden, je weet, je wordt niet beschaamd, want de Bijbel zegt: wie in Jezus gelooft, die zal niet beschaamd worden. In Romeinen 10. Dus het lijden omwille van het Koninkrijk God, zoals dat soms genoemd wordt, de term staat in 2 Thessalonicenzen 1 vers 5, is wel degelijk zinvol. Voor nu, maar ook voor de toekomst. Het leidt tot heerlijkheid. En dat we niet beschaamd worden in het lijden wat ons overkomt, dat vind ik zo mooi beschreven in 2 Korinthe 1. Want ja, sommige christenen zijn dan wel een beetje heel erg, laat ik zo zeggen, direct zeggen. Ja, nou, dat het lijden heerlijkheid bewerkt voor de toekomst is mooi, maar daar heb ik nu niks aan. Is dat zo? Is het lijden wat ons omwille van Christus dan zinloos nu? Nee, dat hebben we al verschillende keren gezien. Het is wat in 2 Korinthe 1 ook mooi beschreven wordt. In het lijden laat de Heer ons niet alleen. We staan er niet alleen voor. We hebben een hoge priester die voor ons bidt en pleit. Die zelf heeft geleden en daarom kan hij toch ook met onze zwakheden meeleven. In 2 Korinthe 1 staat het iets anders, vanaf vers 3. Daar staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Dus wie geeft vertroosting? God. En in dat verband gaat hij verder. Die ons vertroost in al onze verdrukking. Dat is een synoniem voor lijden. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Het staat er heel mooi. Maar hij zegt eerst, wij worden persoonlijk vertroost. Omdat wij omwille van het geloof in Christus lijden, verdrukt worden. Maar het heeft mede als gevolg dat wij anderen die in eenzelfde soort situatie terechtkomen, ook kunnen vertroosten. We zouden vandaag de dag zeggen, dat zijn ervaringsdeskundigen. Die weten hoe het zit. We kunnen altijd proberen met iemand mee te leven, maar sommige dingen hebben wij persoonlijk niet meegemaakt. Dus we weten niet hoe men dat zelf in het leven meemaakt als het hen overkomt. Je doet je best ervoor, je probeert je in te leven. Maar je weet nooit precies hoe dat is. Maar mensen die het meegemaakt hebben, wel. En die kunnen dat goed aanvoelen. Die kunnen dat begrijpen. En die kunnen vertroostende woorden die hen zelf in hun leven zo bemoedigend waren, aan anderen weer vertellen. Omdat ze begrijpen in welke situatie christenen soms terechtkomen. Vers 5. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Ziet u dat het gelijk opgaat? Het lijden is overvloedig, maar de vertroosting door Christus is ook overvloedig. Hij laat ons niet alleen. Soms lijkt het wel eens, zeggen christenen, dat dat zo is, maar het is niet zo. De Heer is ook te midden van het lijden bij ons. En hij draagt ons. Je kunt op hem bouwen. Vers 6, doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid deszelfde lijdens, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Kortom, het werkt dus dubbel uit. Ze hebben er zelf baat bij, als ik het zo mag noemen, want ze worden vertroost in het lijden, maar ze kunnen ook anderen weer vertroosten, als die in het geloof dergelijke dingen ook tegenkomen. En onze hoop van u is vast als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij alzo ook gemeenschap hebt aan de vertroosting. Ziet u wel, dat gaat samen op. Mochten wij lijden omwille van Christus, hij geeft vertroosting. En dat zijn de vertroostingen des Heilige Geestes of de vertroosting der Schriften. En als we mensen dus vertroosten, dan kunnen we dus bij voorkeur het woord God citeren, want dat geeft bemoediging. Dus ook dat is zeer zinvol, om niet alleen zelf vertroost te worden, maar zelfs anderen nog te kunnen bemoedigen, omdat je weet hoe het in dergelijke situaties is. Ik wil nog even naar 1 Petrus toe gaan, om het zo langzamerhand af te ronden. 1 Petrus 2 vers 19, zoals ik zo straks al zei, Petrus heeft het in deze brief nogal geregeld over het lijden, omwille van Christus. En in vers 19 staat dan, want dit is genade, indien iemand om het geweten, om de conscientie, zegt mijn Statenvertaling, maar dat is het geweten, voor God zwaarigheid verdraagt. Leidende ten onrecht. Eigenlijk vind ik conscientie nog wel een beter woord, want het is letterlijke vertaling van het Griekse woord. In het Engels kennen we het ook, hè, conscience. Letterlijk betekent het medeweten, conscience. En dat is wat het eigenlijk is. Het geweten voor God, zwaarigheid verdraagt, lijden te onrechten. Toen ik dit las, dacht ik weer aan die krantartikeltjes waarin staat dat iemand die een trouwambtenaar is, in de burgerlijke stand,
Dat er discussie over is van mocht hij dan homoparen moeten huwelijken op zo'n dag. Dat hij daar om zijn geweten vanwege het geloof in Christus en vanwege het woord Gods problemen mee heeft. Daar is die discussie over. Een paar jaar geleden is iemand daardoor zelfs zijn baan kwijtgeraakt. Ontslagen omdat hij dat niet wilde. Nou, dat is om het geweten bijvoorbeeld zwarigheid verdragen. Omdat je dan in de knoop komt. Want ja, je moet God meer gehoorzamen dan mensen. Dat is ook genade van God. In dit verband gaat het om de dienstknechten die wellicht ook harde heren hebben. Die hun dus onjuist behandelen. Maar dan toch maar onderdanig blijven. Vanuit vers 18 gezien. Vers 20. Wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt. En daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet. En daarover lijdt. Dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft en er geen bedrog is in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Dat is dus voor ons ook ten voorbeeld. Niet onszelf wreken, maar het maar aan de Heer overgeven. Hij zal het vergelden. Nog iets verderop in Petrus, hoofdstuk 3, vers 17. Want het is beter dat gij wel doende, indien het de wil Gods wil, lijdt, dan kwaaddoende. Dus door goed te doen, en als je dan toch lijden overkomt, dat is beter. Want als je kwaad doet, ja, dan is het eigenlijk terecht dat je een vorm van lijden over je heen komt. En daar sluit hoofdstuk 4 bij aan, in vers 15. Doch dat niemand van u lijdt als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. En wat je dan het beste kunt doen is, vers 19, zo dan ook die lijden naar de wil van God, omdat je in Christus gelooft, nietwaar, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen en wel doen. Je brengt de situatie en jezelf bij de Heer. In de zekerheid dat Hij wel weet wat het beste is, dat Hij voor ons zorgt. In sommige gevallen is er zelfs sprake van lichamelijk lijden dat ons overkomt. In Nederland valt dat over het algemeen wel mee. Wie het blad Open Doors wel eens leest, die weet dat onze broeders en zusters, de broederschap in de wereld heet het in de schrift in Petrus, dat die dikwijls wel lichamelijk lijden moet ondergaan omwille van hun geloof. In de Bijbel komt dat ook voor. Mensen die gestenigd, gedood, geslagen, bespot en zo werden. Kan ons ook overkomen. Hier gaat het dikwijls wat subtieler. Woorden die gesproken worden, die ook soms als mokerslagen zijn. Kan allemaal ons overkomen. Maar we leren op de Heer te zien. Vertrouwend op Hem. En ik denk dan aan het voorbeeld van de apostelen. Die predikten het evangelie. Ze werden gevangen genomen door het Sanhedrin. Ze werden ten onrechte gegezeld. Hun lichamen, hun ruggen waren open. Ze waren bebloed. En wat zegt de schrift in Handelingen 5? Dat ze verblijd waren omdat ze waardig waren geweest om voor zijn naam smaadheid te lijden. Toch blijdschap, ondanks de tranen die er wellicht vanwege de pijn bij waren. De zin van het lijden is dus zeer zinvol. Het richt ons op de toekomende heerlijkheid. Ik wil vanmorgen afsluiten met Openbaring 2, vers 10. Daar staat: vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enigen uit uw lieden in de gevangenis werpen. Bij wie komt dus nu het lijden vandaan? Of wie bewerkstelligt het hier? Hier kan het dus van de duivel komen, staat hier. En het is gevangenschap, opdat gij verzocht in de zin van beproefd wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. En dan staat er, zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. En wat we uit dit vers in het bijzonder leren is dat, als ons lijden overkomt omwille van Christus, om mijnentwil, zegt de Heer Jezus, laten we dan getrouw zijn, zelfs tot de dood aan toe. Het is wat de Heer Jezus zegt in de zaligsprekingen. Als de mensen liegende allerlei smaadheid en kwaad over u spreken, verblijd u daar maar in, want uw loon is groot in de hemelen. Men leest het na Matthäus 5, vers 10 tot 12. De gedachte is dat het lijden dus zeer zinvol is. Voor nu, omdat we leren op de Heer te vertrouwen. In allerlei aspecten hebben we dat vanmorgen gezien. En dichter naar hem toe groeien. Zijn naam verheerlijken. Dwars door het lijden heen. En we zien op de heerlijkheid die ons wacht. Bij de Heer zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor het voorrecht dat wij als kinderen Gods behouden zijn voor tijd en eeuwigheid. En dat we door die genade van God inderdaad uw kinderen geworden zijn. Maar dat we ook mogen weten, Heer, dat het daarna een weg van lijden met zich meebrengt. Een weg die leidt tot heerlijkheid. Zoals u dat zelf ook bent ondergaan toen u in deze wereld kwam. En de Christus moest lijden, opdat hij al zo daarna verheerlijkt zou worden. En u zag op de heerlijkheid die u wachtte. En u bent gezeten aan de rechterhand der troon van God. We danken u, Heer, dat ook wij in u dat voorbeeld mogen navolgen. Niet in eigen kracht, maar in de kracht die u ons daartoe verleent. U geeft ons ook dwars door het lijden heen bemoediging, vertroosting en kracht om de dingen te kunnen dragen. We danken u, Heer, dat we ons er zelfs in mogen verblijden als het ons overkomt. Omdat we weten, Heer, dat we er gehoorzaamheid door leren. Dat we er langmoedigheid door leren. Dat we er verdraagzaamheid door leren. Dat we leren op u te vertrouwen. En hoewel het voor het vlees wellicht niet aangenaam is, we weten, Heer, dat we u groot maken, dwars door het lijden heen. En dat wij meer en meer beseffen dat Christus in ons gestalte krijgt. En dat dat lijden uiteindelijk leidt tot de overvloedige heerlijkheid die ons wacht en die aan ons geopenbaard zal worden. Dank u wel dat u ons vertroost. Dat u ons ook draagt in dit leven als het ons overkomt. Dat u ons ook bekrachtigt en telkens weer wijst op het woord van God, wat ons in dit leven gegeven is als het richtsnoer voor elke dag. Dank u wel, Heer, dat we ons geloof daarop kunnen bouwen, want het is het woord de waarheid. En u bent waarachtig en getrouw. Op u kunnen we altijd aan. U zult ons niet beschamen, nog begeven, nog verlaten. Dank u wel voor die zekerheid van het geloof voor elke dag. En het is dan ook een vreugde, Heer, om met u door het leven te gaan. En we danken u, Heer, dat we dan ook mogen beseffen dat niets en niemand ons kan scheiden van uw liefde, ook het lijden en zelfs de dood niet. Maar we weten, Heer, dat alles medewerkt ten goede voor degenen die God liefhebben. Dank u wel daarvoor. Amen.